only
om deze enkele minuten met uw mensen te hebben. En ik ben broeder Perry dankbaar voor deze uitnodiging om hier te zijn en voor al uw samenwerking. Ik denk dat dit ons derde bezoek is aan uw fijne stad. We hebben de mensen hier altijd vriendelijk gevonden en altijd spreken, staken de hand uit, of zij u kenden of niet. Ik heb enkele zakenplaatsen bezocht. En wat zijn ze aardig? Het lijkt altijd anders te zijn dan boven in het koude noorden. Ze zien me binnenkomen en ze wachten op u en gaan naar buiten en dat is alles. Maar u bezoekt zeer zelden een plaats of iemand zegt, dank u, kom terug en bezoek ons opnieuw. Ik hou daarvan. En dan denk ik dat broeder Perry hier, als ik hem zo zou mogen noemen, gewoon, ik ben ouder dan zijn vader, dus ik denk dat ik hem broeder Perry kan noemen. Wij kenden de jongen nauwelijks. Slechts door de introductie van mijn zoon Billy Paul, die met hem naar school ging. Maar indien er iemand in deze stad is, of uit de buurt, binnen het televisiebereik, die verloren zal zijn op de laatste dag, het zal niet zijn omdat broeder Perry niet elke inspanning deed om te proberen mensen tot Christus te krijgen. Hij liet zeker niet één rots onbedekt. En ik dacht dit een groot voorrecht. Ik acht dit een groot voorrecht om hier te zijn. En toen broeder Perry mij vroeg of ik wilde spreken op een klein banket dat hij had en zei dat sommige van zijn zakencollega's hier zouden zijn. Wel, ik ben zeker geen spreker. Ik beweer niet dat te zijn, maar ik dacht dat ik het zou doen. Het zou een eer voor mij zijn om na een uitnodiging zoals die te hebben gehad om tot zijn zakencollega's te spreken. Ik heb het voorrecht om internationaal te reizen rondom de wereld en ik spreek veel voor de afdelingen van de volle evangelie zakenlieden. En ik weet dat dit gewoon een kleine tijd van gemeenschap is, dus ik zou graag iets willen uitdrukken dat een keer grappig was. En er was een man, nadat ik klaar was met spreken, het waren allemaal zakenlieden, dus buiten was er een makker die naar me toe kwam en zei, u bent een prediker, nietwaar? Ik zei, ja meneer. Hij zei, waarvoor hangt u hier rond met deze zakenlui? Ik zei, ik ben een zakenman. Hij zei dus, oh, bent u dat? Ik zei, ja, ik ben een zakenman. Hij zei, in wat voor zaken, soort zaken doet u, meneer? En ik zei, eeuwig leven verzekerdheid. En hij vatte mij gewoon niet precies, ik zei het snel. Hij zei, oh, de eeuwig leven verzekering. Ik zei nooit verzekering, ik zei verzekerdheid. En hij, maar ik zei het niet tegen hem. En hij zei, de eeuwig leven. Ik weet het niet, ik geloof niet dat ik er ooit eerder van gehoord heb. Ik zei, dat is heel erg. Hij zei, wel, waar is het hoofdkwartier? Ik zei, in de hemel. Ik ben nog steeds in die zaken. En ik zou graag met ieder van u over een polis willen spreken, wanneer de dienst vanavond voorbij is. En ik ben zeer geestdriftig over mijn baan. En dus, ik zei nooit verzekering, maar ik zei verzekerdheid. Verzekering is in orde, begrijpt u? Ik herinner mij, natuurlijk heb ik er op dit tijdstip geen enkele. Ik herinner mij dat nadat ik getrouwd was, mijn vrouw en ik op een dag in huis zaten en een goede vriend van mij, mijn broer, is een verzekeringsagent voor de Western Southern. Deze jongen was een agent voor de Prudential. Ik ging met hem naar school. Heel fijne jongen. En zijn broer schrijft voor de upper room, bovenkamer. En ik geloof dat hij een baptistenprediker is. En dat hij artikelen schrijft in de kleine krant genaamd de upper room. Zeer fijne mensen. Dus op een dag kwam hij mij bezoeken en hij zei... Billy, ik hoor dat jij eens een kleine prikkel kreeg over verzekering. Ik zei ja. Hij zei, gaf het je zo'n beetje een klein zuur gevoel tegenover hen? Ik zei, nee, niet echt. Hij zei, ik dacht dat ik zou komen om een polis met je te bespreken, Billy. En ik zei, wel, Wilmer, dank je, maar ik heb verzekerdheid. Hij zei, oh, neem me niet kwalijk. En mijn vrouw keek me om naar me alsof ik een huigeraar was. En ze wist dat ik er geen enkele had. En ze keek me gewoon zeer verbaasd aan. En ik zei, oh, zei hij, neem me niet kwalijk, Billy. Hij moet gedacht hebben dat ik er een had bij mijn broer Jesse. En ik zei, mijn vrouw keek me naar mij. En hij zei, ik zei, ja, ik heb verzekerdheid. En hij zei, bij welke firma ben je? En ik zei, met hetzelfde, de eeuwig leven. En hij zei, oh, is dat het? Ik zei, ja, ik heb gezegende verzekerdheid. Jezus is mijn. Oh, wat een voorsmaak van goddelijke heerlijkheid. Ik ben erfgenaam van redding, gekocht door God, geboren uit zijn geest, gewassen in zijn bloed. Hij zei, Billy, dat is heel aardig, ik waardeer dat, maar dat zal je hier niet op het kerkhof brengen. Maar, zei ik, het zal me eruit halen. Ik ben niet bezorgd. Ik ben niet bezorgd om overeen te komen, maar het is om eruit te komen. Amen. Na de dienst zou ik nog steeds graag een polis met u willen bespreken. Indien, ik ben zeker dat het juist is. Nu, gewoonlijk laat ik de mensen opstaan wanneer we het woord lezen. Maar vanavond zal ik dat proberen weg te laten, omdat het zo moeilijk voor u is om te staan. Maar laten wij, net voordat wij het woord lezen, onze hoofden gewoon even buigen gedurende enkele minuten, terwijl we spreken tot de auteur van het woord. Als we zo'n beetje wel, grappen met elkaar maakten en als zo'n beetje, zoals we het noemen, ontspannen, zoals, of ons haar een beetje laten hangen of zoiets. Laat ons dan nu aan de heilige kant komen en de oprechtheid en onze harten naar de hemel wenden, terwijl we het woord openen. Nu, elk mens die in staat is zijn handen te bewegen, kan de Bijbel openen, maar er is niemand die echt het begrip kan openen, behalve de grote Heilige Geest. Laten we dus tot hem spreken. Onze hemelse Vader. We zijn zeker opgetogen vanavond om hier met deze groep mensen vergaderd te zijn aan deze kant van de eeuwigheid en deze fijne gemeenschap te hebben. En zoals we rond deze tafel zitten vanavond en kruiselings naar elkaar kijken, zakencollega's en christenen, zijn wij ons ervan bewust dat er een andere tijd komt dat we elkaar zullen ontmoeten. En we vertrouwen erop dat we allemaal daar zullen zijn, dat iedereen aanwezig is bij dat grote huwelijksavondmaal in de lucht, wanneer de koning naar buiten zal komen, alle tranen van onze ogen zal wegvegen en zeggen, het is wel gedaan, mijn goede en trouwe dienstknechten, kom binnen in de vreugde des Heren, die voor u bereid zijn sinds de grondlegging der wereld. Indien er iemand zou zijn, Heer, die u nog niet op die wijze kent, dan bid ik vanavond dat er iets gedaan of gezegd zal worden dat zal veroorzaken dat ze hun manier van denken veranderen, zich naar u omwenden, of het door aanwezigheid hier is, of door het televisiemiddel, of door de banden die van hier zullen uitgaan. Zegen ons nu samen en zegen het lezen van uw woord. Keer onze harten en gedachten naar het einde van dit leven en wat op dit tijdstip de toestand buiten zal zijn. Want we zijn er zeker van, Vader, dat wij alle deze wereld moeten verlaten. We zijn stervelingen en laten we naar de eeuwige kijken, de enige die ons leven hierna kan geven. We vragen het door de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Gedurende enkele minuten nu zou ik graag uw aandacht willen vragen voor het lezen van Gods woord. Ik zou graag beginnen te lezen bij het evangelie van Marcus. Ik denk het 10e hoofdstuk, te beginnen bij het 17e vers. En toen hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende, vroeg hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem. En zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Mogen de Heere zijn zegeningen aan het woord toevoegen, terwijl wij ons inspannen om hieruit tekst en context te halen. Nu, denkend aan het onderwerp van met zakenlieden te zijn, en ik denk dat zakenlieden altijd geïnteresseerd zijn in goede investeringen. Zodat ik nu een tekst neem voor de eerstvolgende ogenblikken, de investeringen. Een goede zakenman kijkt altijd uit naar een goede, gezonde investering. Als hij dat niet doet, is hij geen goede zakenman. Hij moet uitkijken naar iets wat reëel is, wat echt is. En ik zou graag tot u willen spreken over de uitnodiging die ik u enkele ogenblikken geleden deed over deze eeuwig leven polis, zoals ik mezelf introduceerde als een zakenman. En ik heb een bedrijf. En ik zou er graag enkele ogenblikken met u over willen spreken. En ik heb hier enkele schriftplaatsen en teksten opgeschreven. En ik zou graag deze notities gedurende enkele ogenblikken willen gebruiken. Het is geen goede bedrijfsvoering om te gokken. Ieder mens weet dat. Dat gokken geen goede zaak is, omdat het afhangt van geluk. U ziet zelden of nooit een gokker die de ene dag is een rijk man en de volgende dag bedelt hij. Dus je neemt te veel risico met gokken. En ik denk dat een gokker eenvoudig leeft op de reserve van het ogenblik en niet vooruitkijkt naar de toekomst, of hij zou niet gokken. En ik geloof evenmin in sommige van deze slapend rijk worden investeringen via een of ander ongeïdentificeerd bedrijf. Dus elke goede zakenman zou een dergelijke kans niet wagen. Op wellicht uw spaargelden van het leven, uw verdiensten. En u zou erin investeren in het een of andere beslist snel, wordt ogenblikkelijk rijk. En het is ongeïdentificeerd. Iemand loopt erin met een soort idee van hier hebben we een bepaalde firma en er is geen achtergrond van. En ik denk dat een goede, gezond denkende man dwaas zou zijn om te proberen een investering bij een dergelijke firma te doen. Want ik had een vriend die eens zoiets probeerde. En toen hij dat deed, verloor hij alles wat hij had. En hij verloor al zijn levensverdiensten. Ongeveer op het punt om met pensioen te gaan, dacht hij, wel, ik zal deze kans nemen. Omdat een man die schijn wekte, dat hij wist waar hij over sprak. Maar hij kwam erachter dat de firma slechts een nepfirma was, zonder voorraden of iets. Zodat de arme kerel alles verloor wat hij had. Ik denk dus, als een man, mens, een goede investering wil doen, hij altijd eerst zijn bedrijf zou moeten controleren of waarin hij zijn investeringen ook doet en uitzoeken wat hij gaat doen. En ik denk dat elk verstandig denkend persoon dat zou doen. En dan opnieuw, voor ik verder ga, zou ik graag willen zeggen dat het geen goed idee is om uw geld in uw zak te houden. Veel mensen zeggen, ik zal het gewoon in mijn zak houden en ik heb het. Maar weet u, uw zakenmannen en vrouwen, u denkt niet in die termen. En het is geen goede zaak, omdat het gestolen kan worden. Het is het beste om het in omloop te hebben, zoals de Heere eens zei. Wel, hij gaf zoveel talenten aan, zoveel en zulke, en dan, zij deden er een investering mee. En aan degene die een goede, gezonde investering deden, gaf hij de dividenden. Maar toen die ene man zei, ik hield het gewoon, ik wilde er geen enkele kans op wagen. Ik deed het in mijn zak of ik begroef het ergens. Toen nam hij wat hij hem had gegeven en gaf het aan degene die er meer dividenden van getrokken had. En die het in een goede investering had gedaan. En dat is de wijze waarop onze Heer dingen doet. Nu, Nu, maar als u in iets zou willen investeren, in iets waarvan u zeker wilde zijn, dan zou u een goede, betrouwbare bedrijf moeten vinden waarvan bewezen is dat het juist zal renderen. Nu, dat is een goede, gezonde investering. Nadat u het bedrijf getest hebt, de achtergrond ervan weet, met iemand gesproken hebt die zaken met dit bedrijf heeft gedaan, en de getuigenis van iedereen hoort. Het is 100%. Ze zijn altijd gewoon stipt op tijd met hun dividenden. En er staat een groot reservekapitaal achter, zodat het bedrijf niet failliet zou gaan. En dat is een goede, gezonde investering. Nu, dat is door heel het leven heen de mensen onderwezen. Nu, we spreken vanavond over de schrift. Over een jonge, Hebreeuwse jongen. Die een vermogend soort knaap was. Zonder twijfel zal hij uit een echt goed thuis gekomen zijn. Zijn getuigenis toonde aan dat hij van een goed thuis gekomen was. Hij werd in de Bijbel de rijke jongeling genoemd. Vanavond ga ik het een klein beetje veranderen en zeggen een rijke, jonge zakenman. Omdat hij een zaak had en in zaken geïnteresseerd was. En zonder twijfel was zijn vader een groot succesvol zakenman geweest, of hij zou waarschijnlijk niet gehad hebben wat hij had. Maar hij was grootgebracht om een zakenman te zijn. En hij had iets gezien in deze jonge makker van Galilea, deze jonge profeet genaamd Jezus van Nazareth. Ongetwijfeld had hij zijn priester over hem horen spreken en misschien tegen hem. Maar toen hij voor het eerst een glimp van de Heere Jezus opving, was er iets aan hem dat anders was dan elk ander mens. En ik zeg dit als een christen, het is waarlijk niet veranderd. Wij hebben grote theologen in het land, door de wereld heen. We hebben die gedurende duizenden jaren gehad, die een geloofsbelijdenis tot ons kunnen brengen. En ze zijn getraind in die geloofsbelijdenissen. En een kerk die een reeds lang gevestigde kerk is. Maar dat is nog steeds niet de polis waarover ik vanavond spreek. Ik spreek over eeuwig leven. En deze jonge makker, die wist dat hij een lid van de kerk was. Hij zag in Jezus toch iets verschillends. Hem werd dus de gelegenheid gegeven een investering te doen toen hij Jezus vond en zag wat hij deed en hij had zijn Bijbel gelezen en in Jezus datgene gezien wat hij in zijn kerk had horen lezen van zijn profeten en wat zij waren. En hij had dat zonder twijfel bestudeerd. En toen hij dan in deze Jezus van Nazareth, die verondersteld werd onder het volk te zijn, de profeet zag, zag hij iets in deze man wat hem met de schriften identificeerde. En ik denk dat het vandaag niet al te zeer veranderd is. Bijbellezers en bijbelliefhebbers, wanneer wij in onze intellectuele vermogens echt een glimp krijgen van wat Jezus was en wat Hij is, verandert het onze hele houding. Er is niemand zoals Hij. Ongeacht hoe fijn iemand is, we zeiden dat wij begrepen dat Hij, we veronderstellen dat Hij niet veel scholing had, en dat Hij sprak als een gewone man, en zich kleedde als een gewone man, en onder gewone mensen leefde. Maar toch was er iets uitzonderlijks aan hem, aan deze man. En het trok de aandacht van deze jonge kerel in zoverre dat hij wellicht alle wilde van de wereld had die hij nodig had en in zijn mensenleven zou gebruiken. En hij was daar zeer tevreden mee. Maar hij zag dat deze man in de toekomst keek. En hun de dingen vertelde die zouden komen en zichzelf in de schrift identificeerde en dat God zichzelf in de man vereenzelvigde. Nu, er is geen mens die leeft en bij zijn gezonde verstand is, of hij vraagt zich altijd af waar hij vandaan komt, waar hij is en waar hij heen gaat. Er zijn vele boeken geschreven, filosofen zijn opgestaan en gevallen. Maar er is slechts één boek dat u zal zeggen wie u bent, waar u vandaan komt, waar u heen gaat, en dat is de Bijbel. Dat is het enige boek. Elk van al de fijne boeken die we hebben, zou u als rommel kunnen wegwerpen. Dit is de waarheid. Alles wat hiermee in tegenspraak is, is niet juist. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit falen. Ieder woord van ieder mens zal een leugen zijn en dat van een God zal waar zijn. En wanneer u iets zo definitief voor u ziet en de schriften belooft voor die dag, wat die Messias moest zijn, en deze jongeman zag dat dat door God geïdentificeerd. En dat maakte Jezus toen volkomen verschillend van elk andere man die hij ooit gezien had. Hem werd dus de gelegenheid gegeven. En toen hij de Heer Jezus had gevonden en hem wellicht in zijn samenkomsten en zijn dienst gezien had, liep hij op hem toe en viel neer aan zijn voeten, tonend dat zijn houding van benadering correct was. Hij zei, goede meester, wat zou ik kunnen doen om eeuwig leven te hebben? Nu, dat is de vraag. Niet zijn geld. Of niet, zou ik tot uw kerk kunnen toetreden, meneer? Of zou ik tot uw organisatie kunnen behoren? Maar wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Dat was de vraag. En hem werd de gelegenheid gegeven het te ontvangen. Maar hij nam een onbezonnen beslissing. Hij wees het af. Hij was niet geïnteresseerd toen hij erachter kwam wat ermee gepaard ging. Hij besefte dat ten einde dit te doen, hij zijn populariteit moest opgeven. Omdat Jezus impopulair was, niet geloofd werd onder, ik zou vermetel zeggen, 90% van de mensen, of misschien zelfs 95%. Hij werd niet geloofd. Was als een met een boze geest bezeten persoon. En werd door velen Beelzebul genoemd, een duivel. En toch identificeerde de schrift hem perfect. Hij had ernaar terugverwezen, zeggend, onderzoek de schriften. Want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen of zeggen wie ik ben. Deze Hebreeuwse knaap, die in hun thuis opgevoed was, wist dat de Bijbel het hun duidelijk gezegd had, de rollen, God Jehovah, had gezegd, als er iemand onder u opstaat, die geestelijk is of een profeet, ik de Heere zal mijzelf aan hem in visioenen bekendmaken. En als wat hij zegt gebeurt, hoor dan naar die profeet, want ik ben met hem. Maar als het niet gebeurt, hoor er dan niet naar. Dat is duidelijke taal. Het is slechts gezond denken. Als hij het zegt en het gebeurt niet, dan is het een leugen. God zei het niet, maar als hij het zegt en het gebeurt, is dat waarheid. En niets is er meer waar dan de waarheid. Deze jonge man dus had dit in de Heer Jezus gezien en wist dat hij de sleutels had tot dit eeuwige leven. En hij wilde dit eeuwige leven. Maar hij wees de gelegenheid af om zijn investering te doen. Hij was niet geïnteresseerd in zo'n investering, hoewel het was duidelijk geïdentificeerd dat hij de Zoon van God was. Is perfect geïdentificeerd, de maagd was zwanger geworden en had de Zoon voortgebracht. Hij had elk teken gedaan dat de Messias verondersteld werd te doen. Maar, ten einde hem te accepteren, moest hij weggaan van zijn traditie. Hij moest zich ervan afwenden. Hij zou het graag alleen toepassen op deze Joodse jongen. Heel jammer te moeten opmerken dat het vandaag net zo is. Het is een grote prijs. We kunnen het toepassen op de kerken van vandaag. En vele keren zijn mensen die zichzelf gelovigen noemen, niet bereid zich af te scheiden en zich af te wenden van de dingen van de wereld, zoals deze jongeling gevraagd werd te doen om deze polis van eeuwig leven te hebben. Toch zien ook wij achteraf dat het zeer wel door de schrift geïdentificeerd is en dat de polissen nog steeds gegeven worden aan ieder die het wil ontvangen. Zoals ik zei, zag hij iets in Jezus wat geen mens had. Maar de prijs was zo hoog dat hij de prijs niet wilde betalen. Het is hetzelfde vandaag. Zoals ik geloof dat ik vanavond misschien zou mogen spreken tot verschillende denominaties, Methodisten, Baptist, Presbyteriaan, Rooms-Katholiek, Orthodox, Joods, boeddhist, wat er ook meer is. Dat zijn de zakenmensen van de steden. Maar er is werkelijk, wanneer u iets ziet met uw eigen ogen, dat de schriften identificeert als de waarheid, wij zouden de onredelijkste mensen zijn om het af te wijzen, als wij in eeuwig leven geïnteresseerd zijn. Het zou een onbezonde beslissing zijn, zoals deze jongeman die nam. Menigmaal begaan zelfs onze geestelijken vandaag dezezelfde onbezonde vergissing. Hoewel zij gepolijste geleerden in geloofsbelijdenissen zijn, die het van A tot Z weten, maar herinner u dat die priesters in die dag ook de rollen van A tot Z kenden, maar niet zagen wat deze jonge man zag. En hij was erin geïnteresseerd dat Jezus hem eeuwig leven gaf. Maar toen hij erachter kwam wat het hem zou kosten, toen was hij niet geïnteresseerd. U weet dat de Bijbel het ons zegt, in dit tijdperk waarin wij leven, zoals onze allerhartelijkste broeder Perry Green ons hier uiteen heeft gezet, dat hij geloofde dat het in de laatste dagen was. Ik geloof dat beslist met mijn hele hart. Ik geloof dat de schrift het identificeert. Ik geloof dat de wetenschap het identificeert. Wetenschappers zeggen, het is 3 minuten voor middernacht. Onze programma's die wij op de televisie zien en op de radio horen en hoe onze mensen handelen, het is, zoals ik hier of ergens anders een opmerking maakte, herinnert het mij aan alle tekeergaan dat zij doen. Het doet mij denken aan een kleine jongen die 's nachts fluitend over het kerkhof gaat en zich probeert te wijs te maken dat hij niet bang is, maar hij is het wel. Dat is er aan de hand met al ons gedoe, bij alles wat wij vandaag doen, al ons populair tekeergaan. Wij proberen mensen te laten denken dat wij niet weten dat het uur nabij is. Maar wij weten dat het nabij is. Onze wetenschappers weten het, het Pentagon weet het. Wij weten allemaal dat er iets op het punt staat te gebeuren. U kunt het gewoon in de atmosfeer voelen. En wij weten dat het nabij is. En onze Bijbel zegt ons, in Openbaring het 3e hoofdstuk, dat de kerk in dit tijdperk geïdentificeerd zal worden, net zoals deze rijke jonge Hebreeuwse jongen. Rijk. Aan geen ding gebrek. Dit Laodicea-tijdperk, als er hier toevallig predikers zijn of bijbellezers, dit is het Laodicea-tijdperk, en er staat, omdat ik rijk ben. Gezeten ben als een koningin, heb ik niets van nodig. Er staat ook, gij weet niet dat gij zijt jammerlijk, arm, blind, ellendig, naakt, en gij weet het niet. De droevige zaak van dit schriftuurlijke citaat is, als wij een man of een persoon op straat zien, die blind was, en naakt, en ellendig en arm, dat zou een verschrikkelijk gezicht zijn. Er is niemand die niet naar hem toe zou lopen, zo snel als hij kon, en zou zeggen, vriend, u bent naakt, u bent onbedekt. Kom snel binnen en laat mij u wat kleding geven. En ik zal u ergens mee naartoe nemen en zien of ik een dokter kan vinden, zodat men uw zicht kan herstellen, of proberen om iets voor de persoon te doen. Wat als u een dergelijke persoon zou ontmoeten? En zij zouden zich naar u toewenden en u vertellen u met uw eigen zaken te bemoeien. Ze weten zelfs niet dat ze in die toestand zijn. Nu, als u op die wijze bent en het weet, is het niet zo erg. Maar wanneer u op die wijze bent en het niet weet, is dat het ergste deel. U kunt het ze niet vertellen. En deze schriftplaats moet vervuld worden zoals alle schriftplaatsen vervuld moeten worden. De Bijbel zei dat dit de toestand zou zijn in de laatste dagen. En ze hebben Jezus afgewezen en hij was aan de buitenkant van de kerk, proberend om binnen te komen. Men wees het af, gewoon even duidelijk als deze jonge Hebreeër deed. En dit was de heidengemeente. De bruidsgemeente is eruit geroepen, de christelijke kerk genaamd, in de laatste dagen. Maar ze zetten hem om dezelfde reden buiten als waarom deze jonge Hebreeuwse zakenman hem buiten zette. De prijs was te hoog. Ze konden het niet ontvangen. De Bijbel zegt hier dat men rijk was, En dat zij zeiden dat ze niets nodig hadden. Deze jonge jongen was rijk en had niets nodig. We zijn een fijne denominatie die grote orde heeft opgebouwd. We hebben de broederschap, we hebben dit, dat en al het andere. We hebben onze geloofsbelijdenissen gehad gedurende honderden jaren. We zitten gebeiteld, we hebben niets van nodig. Zeg ons er maar niets over. Wel, dat is een arrogantere houding dan die deze jonge makker aannam. Hij nam niet dat soort houding aan. De Bijbel zei dat Jezus naar hem keek en hem lief had. Ik vraag me vandaag af of te midden van al onze verwarring en onze wereldsgezindheid en toch proberen vast te houden aan onze christelijke belijdenis, of het niet de liefde van God is die de bediening dringt om op het veld te blijven. Ik vraag me af of het niet hetzelfde is wanneer wij hem hier vinden, kloppend aan de deur, proberend om binnen te komen. Nu, wij ontdekken dat deze dingen door alle eeuwen heen op deze wijze zijn geweest. Nu, om tijd te sparen, spreek ik weer over de polis en geef het gewoon vergelijkbaar in grote trekken voor u weer. Nu deze rijke jongeling nu, hij vroeg niet om tot zijn gemeente toe te treden, hij behoorde tot de kerk, hij bewees het. Jezus zei tot hem, onderhoud de geboden, hij kent ze, pleeg geen overspel, steel niet, lieg niet, bedrieg niet, en dan eer uw vader en moeder. En deze jonge kerel bewees dat hij een fijne, welopgevoede jongen was. Niet wat wij vandaag gewoon een of andere vandaal zouden noemen. Hij was een fijne soort jongen die in een goed thuis was opgevoed. Hij zei, meester, ik heb deze dingen gedaan sinds ik een jongen was. Heel mijn leven. Ziet u, het toont aan dat zijn ouders fijne mensen waren. Hij ging naar een kerk die geloofde in het houden van de geboden. Maar toch, de geboden houdend, werd er in de kerk niet beantwoord aan wat hij in Jezus zag. Hij wist het. En met onze geloofsbelijdenis, met onze gemeente en het houden van de geboden, geeft het ons nog steeds geen eeuwig leven. Het gaf het hun niet, en evenmin geeft het dat vandaag. Er is iets wat u moet doen. Nu, wij ontdekken dat het niet was omdat hij geen kerklid was. Het was niet omdat hij moreel niet juist was, hij was het wel. Maar we kunnen een kerklid zijn en moreel juist en nog steeds geen eeuwig leven verkregen hebben. Niet het woord te kennen. Sommige van hen zijn theologen en geleerden en zondagsschoolleraars, bijbeluitleggers. Maar dat betekent niets. Satan kent die Bijbel beter dan wie van ons ook. De Bijbel zegt, hem te kennen is leven. Niet het woord te kennen, hem kennen is leven. Satan gelooft ook en siddert. Maar wij moeten een ervaring hebben van een dood, begrafenis en opstanding van ons oude leven tot het nieuwe leven dat komt in Christus. En het nieuwe leven komt alleen door de Heilige Geest. Nu, laten wij enkele van deze mensen onderzoeken die gedurende de tijdperken deze polis hielden. En ze zien of het loont of niet. En dan, zoals ik u in het begin zei, zou ik er gewoon van houden u te brengen tot iemand die u zou kunnen raadplegen wanneer u een investering gaat doen. Zoek uit wat er gebeurt. Wat het echt opbrengt. U zou dat moeten doen in uw zaken. Ik zou over enige houders van deze polis spreken. Vanavond breng ik daar in Genesis een profeet genaamd Noach onder uw aandacht. Ofschoon hij beproefd werd op elke mogelijke wijze, op elke manier waarop Satan hem kon beproeven om hem die polis te doen opgeven, hield Noach de belofte van God vast, de polis van leven. Omdat God hem zei dat alles buiten die ark vernietigd zou worden, ofschoon het wat ongewoon leek voor de modern denkende mensen van zijn dag. Dat is wat het evangelie vandaag doet. Het is de ongebruikelijkheid, omdat God ongewoon is. Zijn woord wordt ongewoon uitgelegd, vergeleken met hoe wij het soms hebben uitgelegd. Maar zoals ik eerder zei, God heeft niemand nodig om zijn woord uit te leggen. Hij geeft zijn eigen uitleg door de dingen te laten gebeuren die hij zei dat hij zou doen. Hij legt zijn eigen woord uit. Hij heeft onze interpretatie niet nodig. Onze interpretatie, dat zijn gewoon onze eigen door de mens gemaakte gedachten die wij erin leggen. Toen God zei, er zij licht, was er licht, dat behoeft geen uitleg. God zei, een maagd zal zwanger worden en zij werd het. Dat heeft geen enkele uitleg nodig. Jezus zei, de Zoon des Mensen gaat op naar Jeruzalem en wordt in de handen van zondige mensen overgegeven. Ze zullen hem kruisigen en op de derde dag zal hij weer opstaan. Dat behoeft geen uitleg. Hij zei, een kleine tijd en de wereld ziet mij niet meer, toch zult gij mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde van de tijdperk, tot de volleinding. Hij is hier. Het heeft geen enkele uitleg nodig. Het is zijn belofte. De werken die ik doe, zal hij ook doen. Hij die mij gelooft, zal ook de werken doen die ik doe. Dat wordt gevonden in Johannes 14:12. En wij weten dat dit waar is, zodat het geen enkele uitleg behoeft. Noach, met het woord van God, hield eraan vast, omdat hij een polishouder was van een levensverzekering. Levensverzekerdheid. Hij hield de polis en hij was een agent voor de polis. En hij ging er overal mee naartoe. Maar omdat het impopulair was, kon hij er niemand toe krijgen het te vatten, alleen zijn eigen gezin. Hij was... Zijn polis leek voor de mensen helemaal uit de tijd. Het leek tegen de wetenschappelijke redenering van die dag te zijn. Regen komt neer van de hemel. Onthoud dat het nooit op de aarde had geregend. De wereld stond rechtop. We kunnen dat vandaag bewijzen, dat hij eens op deze wijze stond. En God bewaterde de plantenwereld door bevloeiing vanuit bronnen in de aarde. Nu, de wetenschap in die dag was waarschijnlijk veel knapper dan nu, omdat men de sphinxen en de piramide bouwde enzovoort. De dingen die wij vandaag niet zouden kunnen proberen te doen. We hebben geen krachten die het zouden kunnen doen. Maar zij bouwden ze. En ik veronderstel dat zij de maan met een radar beschoten, of wat ze in die dag ook hadden. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach, een andere beschaving die erop lijkt. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. We zagen hier onlangs waar men een moderne waterleiding opgroef hier in Oud-Mexico, waar men helemaal geen geschiedenis van heeft. Ziet u, het kan misschien uit een ander vervlogen tijdperk geweest zijn. Jezus zei, zoals het was in die dag, knappe mensen, intelligent. Maar als het zo was, dan zal er een levenspolis aan de mensen worden aangeboden. Hij zei het. En Noach kan misschien niet in staat zijn geweest het uit te leggen, zoals de wetenschap zei, we kunnen de instrumenten nemen en bewijzen dat het daar boven geen regen is. Meneer, u bent niet goed bij uw verstand. Maar nog steeds wist hij dat de stem die tot hem sprak God was. Als God dus had gezegd, er is water dat van boven komt, of schoon er geen water was, God is Elohim, de in zichzelf bestaande. Hij is de algenoegzame. Als hij zei, er kan daarboven water zijn, is hij bekwaam daarboven water te plaatsen om zijn woord te houden. Onze vader Abraham, die de vader is van vele naties. Als er hier misschien Joodse mensen in de buurt zitten, die zich afvragen hoe de heidenen werden binnengebracht, Abraham was de vader van vele naties. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof. Hij hield ook de polis vast. God had hem een belofte gedaan om vader van vele naties te zijn. Niet alleen de Hebreeuwse natie, maar andere naties, waarvan hij een vader zou zijn. Merk op, hoe hij handelde, de belofte die God hem gaf, was vermetel, radicaal. Hij was 75 jaar oud en Sarah was 65 voor hij de belofte kreeg. Maar hij scheidde zichzelf af van de ongelovigen, omdat hij wist dat hij de erfgenaam der gerechtigheid was door de wil van God. En het deed er niet toe hoe lang het duurde. Wellicht ging de eerste maand voorbij en zei hij tegen Sarah, hoe voel je je? Er is geen verschil. Hij zei, we zullen de baby hoe dan ook hebben. God zei het. Ga voort en maak de slofjes, maak alles gereed. God zei dat we hem zouden hebben, dat maakt het vast. Het eerste jaar ging voorbij. Schat, hoe voel je je? Geen verschil. Wel, het zal een groter wonder zijn dan als het de eerste maand was gebeurd. Zie, zij was ongeveer 10 jaar voorbij de menopauze toen de belofte werd gegeven. Ze hadden geen kinderen, ze was onvruchtbaar en hij was steriel. Dus zij, maar hij hield nog steeds die polis vast, omdat het woord van God was, een belofte. Hij zou er geen afstand van doen en de Bijbel zei dat Abraham niet aan de belofte twijfelde door ongeloof. Maar sterk was en God de lof gaf, dit wetende dat hij in staat is datgene te doen wat hij beloofde te doen. Dus het kind werd geboren omdat hij de polis hield. Noach hield zijn polis en het redde zijn leven. Dat was de uitbetaling. Niet alleen zijn leven, maar het leven van zijn gezin. En betaalde uit door hen te redden. Laten wij over een andere investeerder spreken van deze verzekering van eeuwig leven. Daniel, de profeet. Toen, zoals wij het zouden kunnen noemen, indien u het wilt excuseren als een wereldse uitdrukking, ik zou het niet moeten doen, veronderstel ik hier achter de kansel, het is de enige manier die ik ken om het te doen, als het menens is. Koning Nebukadnezar was binnengekomen en had de kinderen Israëls meegevoerd, omdat ze van God waren weggelopen. Dat waren ze, terwijl ze nog steeds al hun offers brachten. Toen God hen vroeg lammeren en stieren te offeren enzovoort, ging een man, een fijne Jood, met een vette stier de weg af, of met een klein lam onder zijn arm. Op de dag van de verzoening ging hij heen om een dier voor zijn zonde te offeren. Hij was oprecht toen hij het lam doodde en de priester het doorstak en hij hield zijn handen erop, wetend dat er leven werd genomen om zijn leven te redden. Hij was er oprecht in. En zolang hij oprecht was, was het in orde. Maar de tijd kwam dat het een familietraditie werd. Toen zei God, door een profeet die hij op het toneel zond, Jesaja genaamd, hij zei, uw offeranden, uw plechtige feesten, ze stinken in mijn neus. Dat is waar wij de mensen gekregen hebben. Wij zijn tot de kerk toegetreden, wat in orde is. Wij doen die dingen. Maar u zegt, bent u een christen? Ik ben methodist, ik ben baptist, ik ben presbyteriaan, pinkstergelovig of iets anders. Het is een traditie. Er is geen binnengaan meer in de oprechtheid. Men wil niet verder bewegen. Meegaan met de schrift en zo. Men leeft gewoon op elke wijze waarop men wil. Als zij een voorganger krijgen die hen probeert te corrigeren, werpen ze hem buiten. Ze hebben niets met hem te doen als hij Hollywood niet in de kerk kan brengen. Feestjes, bunkelfeestjes, soepmaaltijden en heel de rest, de vrouwen laten handelen op elke wijze die ze willen en hen zich laten kleden op elke manier die ze maar willen. Immoreel alles, seksuele aantrekkingskracht, wordt een moderne trend. Dat is een schande. Jezus zei tegen die vrouw, u mag zo deugdzaam zijn als u maar kunt, maar u zult zich verantwoorden voor overspel op de dag des oordeels als u deze kleding draagt. Jezus zei, wie naar een vrouw kijkt om naar haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En het doet er niet toe hoe onschuldig u bent, die zondaar zal zich verantwoorden voor overspel en u bent degene die zich aanbood. U christenen bent u niet beschaamd, u zou moeten handelen als dochters van God. En u mannen, leden van de kerk, diakenen, zelfs tot predikers, die uw vrouwen zult toestaan dat te doen. U zou zonen Gods moeten zijn. Dat klinkt niet als het gedrag van een zoon van God met de natuur van zijn vader in zich. Bevreesd om iets te zeggen, omdat de organisatie u eruit zal zetten. Juist. Daniel nam zich in zijn hart voor dat hij zijn investering niet zou verontreinigen. Hij nam het zich voor, ongeacht wat de wereld doet, hoe rijk de koning wordt en hoezeer hij probeert mij ervan af te krijgen in de dingen van de wereld, ik zal het niet doen, ik zal mijn investering niet besmeuren. O christelijke wereld, verontreinig uw investering niet die u in eeuwig leven hebt gedaan, u zult het verontreinigen. Daniel nam zich voor dat hij het niet zou doen. Hij betaalde uit door zijn leven te redden toen hij in de leeuwenkuil werd geworpen. Zijn investering bracht echt wat op. De kinderen, Hebreeuwse kinderen, waren vastbesloten dat zij geen afgod zouden aanbidden. En het betaalde uit door hun leven te redden in een vurige oven. Dan komt Simon Petrus, een fijne fariseer, die door zijn vader was onderwezen dat de dag zou komen, dat de Messias zou komen. Door al de tijdperken heen had het Joodse volk er naar uitgekeken en ongetwijfeld had zijn vader hem gezegd, zoon, eens las ik er een verhaaltje over, het kan misschien fictie zijn geweest. Ik zeg niet dat het authentiek was, Maar hij zei, ik heb uitgekeken naar de tijd van de komende Messias. En ik weet dat voor die tijd komt, er allerlei soorten ismen zullen zijn. Valse dingen die voortgaan. Maar zoon, als Hebreeër, is ons als Hebreeërs geleerd om onze profeten te geloven. Want het woord des Heeren komt tot de profeten. En tot hem alleen. De Heere zei, ik doe niets, tenzij ik het eerst aan mijn profeten openbaar. En deze Messias komt volgens Mozes. De Heer uw God zal een profeet onder u doen opstaan, uit uw broeders, gelijk mij. En de Messias zal geen opleider zijn. Hij zal geen denominatie zijn. Hij zal een profeet zijn en het woord des Heeren zal met hem zijn. Andreas en had Johannes horen spreken van zo iemand die kwam, de doper. Maar toen ging Simon op een dag zelf naar voren in de tegenwoordigheid van deze Jezus van Nazareth. En zodra hij naar hem keek, zei hij, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Hij nam er onmiddellijk een podus uit. Hij wist dat dat de Messias was. Dat was de betuigde schrift van zijn dag. De Messias. Hoe faalden de anderen om het te zien? Er was er een die daar stond, Filippus genaamd, die ongeveer 25 kilometer rondom de berg ging naar een man Nathanael genaamd. Ze hadden samen bijbelstudies gehad. Misschien was hun conversatie iets als dit, toen hij hem biddend onder een boom vond. Hij zei, Nathanael, natuurlijk was hij een gentleman die Jezus volgde. Iedereen die Jezus volgt, zal een gentleman zijn. Hij vond hem dus biddend, hij wacht een poosje. Maar merk op dat hij nooit met hem sprak over zijn olijfbomen enzovoort. Hij ging recht op het doel af. Kom, zie wij weer vonden. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Hij zei, nou, zou er iets goeds kunnen komen uit Nazareth? Hij zei, kom en zie. En dat is het beste antwoord dat enig man aan een ander zou kunnen geven. Kom, ontdek het voor uzelf. Zit niet thuis om het te bekritiseren. Kom, onderzoek het zelf. De weg eromheen kan hun conversatie misschien zoals dit geweest zijn. Misschien zei Nathanael, weet je, we zijn gedurende jaren naar de Messias uitgekeken. Je weet, Filippus, hoe wij dit bestudeerden. Wel, ik geloof dat als de Messias komt, God de gangen in de hemel zal opentrekken en de grote gangen naar beneden zal laten komen. De trap recht naar onze grote tempel van Arkaïe, van onze hoge priester is. En hij zal zeggen, hier ben ik. Zie, maar dat is niet de wijze waarop de schrift zei dat het zou zijn. Hij zal alleen komen op de wijze waarop de schrift zei. Hij was binnengekomen als een profeet, net als Mozes, gewone man, een schaapherder. Merk op. En toen hij naar voren kwam in de tegenwoordigheid van de Messias, was hij in de gebedsrij aan het bidden voor de zieken, of wat hij ook aan het doen was, te ontdekken dat de Messias naar hem keek en zegt, zie een Israëliet waarin geen bedrog is. U mag nu misschien denken dat het was omdat hij op die wijze gekleed was, maar bedenk dat al de Oosterse volken hetzelfde gekleed zijn, tulband en baard enzovoort, en u herinnert zich dat Jezus ook met hen wandelde op de weg naar Emmaus, de hele dag lang, na zijn opstanding, en zij kenden hem zelfs niet. Hij was op dezelfde wijze gekleed. We ontdekken dus dat hij in deze grote tegenwoordigheid van hem zei, Rabbi, deze fijne jonge Hebreeër zei, Rabbi, wanneer kende u mij? Wanneer kende u mij ooit? Wist u dat ik een Israëliet ben en eerlijk de reputatie die ik heb? U hebt mij nooit eerder gezien. Hoe kende u mij? En hij zei, eer Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Hij nam er een polis uit. Hij viel aan zijn voeten zoals deze andere jonge kerel had gedaan. Hij zei, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Zijn naam is onsterfelijk vandaag. Er is een kleine vrouw, ik kan misschien over haar spreken vanwege de dames die dichtbij staan. Deze kleine dame was niet zoals u. Ze had een morele last tegen zich met de kerk. Misschien was het een jong kind geweest dat op straat was gezet en verkeerd was gegaan. Misschien hadden haar ouders geen zorg voor haar gedragen. Ze was half Joods en half heidens. Ze was Samaritaanse. Bedenk dat er slechts 3 mensenrassen zijn, zoals ons schrift gelijk heeft. En God vergeve mij ervoor om zelfs maar als te zeggen. Hij heeft gelijk, hij is juist. Hij is God zelf. In het begin was het woord en het woord was met God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dus deze jonge dame was eruit gegooid. Eerst kan ik misschien Gams, Sems en Javets volk uitleggen. Wij nu, De niet-Joden waren heidenen in die dagen. Wij aanbaden afgoden. Maar de Jood en de heiden, broeder Brennan bedoelt de Samaritaan, keken uit naar een Messias en hij komt slechts tot degene die naar hem uitkijken. Vandaag zeggen we soms dat wij naar hem uitkijken en we steken miljoenen en miljarden dollars in zaken en bouwinstituten en zo. Ik vraag me af, en zendelingen lijden honger op het veld en ik ken er die naar buiten vanavond prediken zonder een paar schoenen aan. Wij steken miljoenen en miljoenen dollars in onzin. En dan veroordelen onze eigen handelingen ons getuigenis. Maar hier, deze jonge vrouw, was, zoals wij haar kennen, de Samaritaanse. Jezus was op weg naar Jericho, dat onder Jeruzalem ligt, maar hij maakte een omweg naar Samaria en kwam bij een stad genaamd Sychar en zond de discipelen erheen om levensmiddelen, voedsel te kopen. Terwijl ze weg waren, kwam deze jonge vrouw om water te halen en hij zei tot haar, breng mij wat te drinken. Ze keek rond en zag dat hij een Jood was en zei, het is niet gebruikelijk dat u mij dat zou vragen, u bent een Jood. Hij zei, maar als u wist tot wie u sprak, zou u mij om drinken vragen. Ik geef u water dat u hier niet kunt putten. Dus de conversatie ging voort over religie, tenslotte raakte hij haar leven. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt de waarheid gezegd, u hebt er 5 gehad. En degene waarmee u nu leeft, is uw man niet. Nu enkele dagen daarvoor, hadden de leraars en rabbies van die dag, de mannen die beter hadden moeten weten, gezegd, hij is Beelzebul. Hij doet dat door een boze geest. Ze moesten zich voor hun samenkomst verantwoorden. Dus zij werden het dus eens en zeiden, het is een boze geest. Jezus zei, ik zal u dat vergeven. De verzoening was nog niet gemaakt. Maar wanneer de Heilige Geest gekomen is om hetzelfde te doen, zal het spreken ertegen nooit vergeven worden. En wij weten dat het gebeurde toen Titus, nadat zij de Heilige Geest geweigerd hadden, de tempel verbrandde en de Joden over heel de wereld verspreidde. En dat zij zich juist nu opnieuw verzamelden, vervult de schrift. Merk nu op, nu deze jonge vrouw, toen die Joden dat zagen doen, noemden zij het een boze geest, een onreine geest. De Bijbel zei dat zij de geest van God, die het werk deed, een onreine geest noemde, een duivel. Zoals een waarzegger van enig boze aardig persoon. En dan, toen, snel, wist deze vrouw anders. Toen hij zei, ga uw man halen, zei ze, ik heb er geen. Hij zei, u hebt de waarheid gezegd, omdat u er 5 hebt gehad. En degene met wie u nu leeft, is niet uw man. Kijk hiernaar, snel, zei ze. Meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Bedenk dat zij geen profeten hadden gehad gedurende bijna 500 jaar. Malachi was de laatste Hebreeuwse profeet. Wij weten dat de Messias komt. En dat dit de identificatie van de Messias zal zijn. We weten dat dit is wat hij zal doen wanneer hij komt. Jezus zei, ik ben hem die met u spreekt. En zij nam een polis. En zij ging de stad in om het goede nieuws te verspreiden. Dat zij de Messias had gevonden. Zij had eeuwig leven omdat zij in hem geloofd had. Hoe wist zij het? Zij zag de identificatie van de schrift door hem gemanifesteerd. We weten dat wanneer de Messias komt, 400 jaar hebben wij geen profeet gehad, en wanneer hij komt, zal dat de volgende op het toneel zijn. Wanneer hij nu komt, zullen we hem kennen en moet hij hetzelfde doen. En hij zei, ik ben het. Zij nam een polis. Ze was erin geïnteresseerd. Nicodemus. Enkele ogenblikken nog, bij het sluiten nu. Nicodemus, rabbi, was een man van ongeveer 80 jaar oud. Hij was overtuigd dat er iets was met Jezus dat verschillend was van andere mannen. Hij wilde dus een polis. Hij kwam dus 's nachts voor de polis. En hij trof de bank open voor zaken. Hij is altijd open. Hij is open op een banket. Hij is open daar buiten op straat. Waar ook maar iemand gereed is om zaken te doen, is hij open. Deze polis. En degene die hem vasthoudt. Hij ontdekte dat de bank open is. Hij nam een polis. Amen. Nu, wij weten. In Lucas 24, 49. Nadat Jezus zijn discipelen had uitgekozen. Dat zij houders waren van de eeuwig leven polis. Nu, u weet dus dat bij een normale verzekeringspolis men altijd dividend betaalt. Zij waren dus reeds geaccepteerd en gekozen door Jezus. Dus gingen zij op naar Jeruzalem En wachten tot de dag van Pinksteren om hun dividenden te krijgen. En het betaalde uit met de doop van de Heilige Geest. Een kracht om Jezus Christus te manifesteren. Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Orthodox, wie u ook maar bent, die beweert christenen te zijn. Waarom doet u niet hetzelfde? U gelooft in Jezus Christus en wordt lid van een kerk. Waarom gaat u niet door naar Pinksteren om uw dividenden te krijgen? De kracht van de Heilige Geest. Die polishouders namen het. U kunt het ook, als u gelooft en het echt gelooft. Petrus sprak tot hen en zei, de belofte is voor u en uw kinderen. Voor degenen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God u ertoe roepen zal. Ze wilden weten wat te doen. Hij zei, bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot de vergeving van uw zonden. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat was de belofte. Dus indien u dus vanavond slechts een belijder bent en nooit de dividenden hebt opgenomen, waarom brengt u uw polis niet vanavond? Laat mij het een poosje met u bespreken. Kniel gedurende enkele ogenblikken met mij en kom erachter of het niet zo is. Wees er oprecht over. Het zal u precies nu uitbetalen indien u werkelijk de polis houdt. Het zal de polis uw geloof erkennen als u zegt dat het in God is, als het in God is en in zijn woord en niet in een kerk of in denominatiegeloofsbeleiders, maar gewoon geloven in Jezus Christus, zal het uitbetalen. Hij kent zijn eigen polis. Ik breng een ander karakter binnen, zelfs voor enkele ogenblikken. Er was een andere rijke Hebreeër die Jezus op een dag ontmoette. Na zijn dood, begrafenis en opstanding. Indien er hier vanavond een Hebreeër zou zijn, of wie u ook bent, dat hij gekruisigd is, is geen enkel excuus, omdat u hem hier precies kunt ontmoeten, precies eender als de rijke jongeling hem ontmoette. Als u een polis wilt, is hij hier om zaken te doen. Er was een man genaamd Saulus. En hij was onderwezen in al de grote leringen en tradities van zijn volk. Gamaliel was zijn leraar, een der fijnste Hebreeuwse leraren van die tijd. En Saulus was hier zo ijverig voor, dat hij Stefanus stenigde en bij Stefanus getuige was of het goedkeurde. Hij hield hun mantels vast terwijl hij het goedkeurde en de autoriteit had van de hoge priester om al die mensen van deze polis in de gevangenis te werpen, omdat hem door zijn oudste verteld was dat deze man geen profeet was. Deze man was niets anders dan een radicaal. Iemand. En hij had brieven in zijn zak en ging erheen, omdat hij gehoord had dat er enkele te Damascus waren die deze polis hadden. En ze hadden er rente van getrokken en ze deden echt dingen. En de hoge priester zei hem, Saulus, u bent een ijverig man, neem deze autoriteit van mij. Ga daarheen en arresteer ze allemaal, omdat ze niets anders dan zijn dan radicalen. Het is niets met hen. Ga erheen en bind ze en werp ze in de gevangenis. Als je hem moet doden, dood ze, het is in orde. Pak ze op. Zouden zij tot uw dienst, meneer Heilige Vader, ik zal gaan. Daar ging hij. Zijn weg erheen, hij was op weg om omstreeks 11:00 's morgens en naderde de stad. En plotseling kwam de vuurvlam uit de hemel. Sloeg hem neer. En hij stond op om te kijken. En daar was die vuurkolom voor hem. Nu om u dat te bewijzen, hij was een Hebreeër. En hij zou nooit iets aanbeden hebben of Heere genoemd hebben, tenzij hij wist dat het de Heere was. En hij, als leraar onder Gamaliel, hij wist dat de engel des Heeren, die de Logos was, die uit God ging, welke Christus was, die hen door de woestijn leidde, in de vorm van een licht was, een vuurkolom. En toen het hem neersloeg, keek hij op en zag het daar, en zei, Heere. Nu, hij zou nooit iets anders dan dat Heere genoemd hebben. Maar als Hebreeër wist hij dat dat Jehovah was. Dat is de reden dat hij de openbaring had en kon zeggen dat Jezus van het Nieuwe Testament Jehovah van het Oude was. Dat was zijn openbaring, omdat hij Jehovah gezien had. En hij zei, Heere, wie bent u? En hij zei, ik ben Jezus. Het is hard voor u om tegen de prikkels te slaan. En hij nam er een polis uit. Vergelijk die twee mannen met elkaar. De ene rijke jonge Hebreeër wilde vasthouden aan hun tradities. De andere was overtuigd. Een van hen zag hem als een mens, waarin God vlees was gemaakt ten einde te sterven en de zonde weg te nemen. Het bloed van lammeren en zo, het leven dat erin was, kon niet op de gelovigen komen, omdat het het leven van een lam is. Dat heeft geen ziel in zich. Een dierlijk leven. Maar dit was God zelf. En wanneer wij dan uit die geest geboren worden, zijn wij zonen en dochters van God. Het leven dat op ons offer was. Vergelijk deze twee mannen met elkaar. Hij zag het betuigd dat God in Christus was. Dezelfde vuurkolom die zijn volk door de wildernis heen had gebracht en hen tot daar had gebracht, voerde hem heel de dag. Herinner u dat Jezus, toen hij hier op aarde was, zei: ik kom van God en ik ga tot God. Hij was de vuurkolom die de kinderen door de woestijn heen nam. De Bijbel zei dat Mozes de rijkdom van Christus als grotere schatten achtte dan die van Egypte. Hij verzaakte Egypte om Christus te volgen. Toen hij hier was, was die vuurkolom in hem vertegenwoordigd. God, hij zei: als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij niet. De werken zeggen u wat ik verondersteld word te doen. Als ik dat dan niet doe, geloof het dan niet. Maar als u mij niet kunt geloven, ze zei: u bent een mens die zichzelf God maakt. Hij zei: als u mij niet als mens kunt geloven, geloof de werken. Zij getuigen van mij, zie. Nu, toen hij dood was, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren, ontdekken wij hem hier weer in die vuurkolom. Hij kwam van God en ging tot God. Hij is nog steeds dezelfde. Dezelfde nu. Merk op. Zeker. Dezelfde die hij was. En toen Paulus, of Saulus toen, herkende dat God, Jehovah, de vuurkolom van het Oude Testament, zichzelf Jezus had genoemd, nam hij zijn polis eruit. Toen was hij er klaar voor. Wat een bijzondere beslissing voor die jongeling. Wat moest hij hebben? Hoe kon hij het doen? Leeg gedeelte op de band. Wat zou u in ruil voor uw ziel willen geven? Na al uw gebouwen en u laat het na aan uw verwanten om erover te vechten en alles. Maar hoe staat het met die ziel waar u zult zijn? Bedenk dat u ergens zult zijn, duizenden jaren vanaf vanavond. Dit kan misschien een tijdstip voor u zijn om uw beslissing te nemen. Merk op, wat een onbezonnen vergissing deze zaak. Wat een arme zakenman was hij. Om te proberen vast te houden aan een traditie, toen het hem bewezen en betuigd was dat hier eeuwig leven was, en hij getuigde hetzelfde door Jezus ernaar te vragen. Paulus aanvaarde het. Wij weten hoe hij eruit kwam. Zoals de mensen van vandaag, men houdt van de publieke opinie en de lof der mensen in plaats van de eer van God. Paulus gaf niet om de eer van mensen, hij wilde Gods eer. Laten we deze jonge kerel gewoon een ogenblik volgen voor wij sluiten. Laten we hem volgen. We zien de volgende plaats van deze jonge kerel. Weet u wat er met hem gebeurde? Hij werd nooit een arme door dit te doen. Hij werd nooit een bedelaar op straat. Hij vermeerderde in goederen. Hij had de gelegenheid afgewezen. Menigmaal zullen de mensen vandaag lachen en gekheid maken over de Heilige Geest. Dan voortgaan en groeien in hun zaken. U weet, excuseer deze uitdrukking, maar wanneer zij lachen en zeggen: wel, kijk mij, als er iets mee was, zie wel, het zou met mij gebeuren, er zou mij iets overkomen. U weet dat er een spreuk is die zegt: dwazen zullen met bespijkerde schoenen gaan waar engelen vrezen te treden. Deze jongeling deed dat feitelijk. Zie, hij maakte een verschrikkelijke vergissing. En wij komen erachter dat het zijn zaken nooit hinderde. Hij groeide. Hij werd populairder. Kreeg meer goederen. Na een poosje ontdekken wij dat hij zo groot geworden was, dat hij zelfs nieuwe schuren moest bouwen om zijn spullen in te doen. En omdat de kerk de Heilige Geest in deze laatste dagen heeft afgewezen, is ze uitgegroeid. En nu gaat u gewoon de ecumenische raad binnen. Juist precies wat de Bijbel zei dat u zou doen. Nu, u bent echt Laodicea. Rijk en vermeerderd in goederen. Gewoon precies zoals deze jonge man was. Hij was een type van de kerk die afwijst. Paulus was een type van degene die ontving. Beiden hadden de gelegenheid zoals u vanavond hebt en zoals ik heb. En hij nam toe in goederen. Zo is de kerk het Laodicea tijdperk. Toegenomen in goederen. En bedenk dat hij zo groot werd, tot hij zo populair werd, dat zelfs de vorsten, de grote, begonnen te komen. En eens maakte hij een groot banket. En er was een houder van de eeuwig leven, Paulus, bij zijn bazaar. En wij komen erachter dat hij bij de deur neerlag. Oh, hij moet misschien wat kruimels naar hem hebben afgeveegd. Hij had opnieuw de gelegenheid, want een getuige, Lazarus, getuigde ervan. Maar hij veegde slechts de kruimels weg. Oh wel, ik zal dit proberen, ik zal dit stadsdeel nemen of wat dan ook. Weet u, dat is ongeveer de houding van 1964. Oh, ik zal wat helpen, dat is in orde. Laat hem gewoon gaan, zie. Maar hij hield de polis vast. De armen van geest, Matthäus 5, zegt ons dat dat degene is. Hunner is het koninkrijk des hemels. Hij ging voort met in goederen toe te nemen en groter en populairder te worden en een groot man. Maar uiteindelijk kwam zijn afrekening. Het kwam tenslotte. Op aarde had hij een groot resultaat. Hij had zonder twijfel een grote begrafenisdienst. De grote denominatieprediker kwam en sprak waarschijnlijk grote woorden over hem. Misschien heesen zij de vlag, halftok, fijne zakenlieden brachten hem naar zijn begraafplaats. Maar de Bijbel zei dat in de hel zijn afrekening kwam voor het afwijzen van de eeuwig levenpolis. In de hel sloeg hij zijn ogen op, zijnde in kwelling. En hij keek over de grote kloof waarvan Jezus zei dat geen mens deze ooit overstak of zal oversteken. En hij vond de polishouder van eeuwig leven vertroost aan de andere kant. Beide, de ene had het ontvangen, beide hadden hun loon. De kruimelveger had het loon. En nu, de rijke man wordt nu de bedelaar. Laat de polishouder terugkomen en mijn lippen aanraken met een weinig water, want deze vlammen kwellen mij. Maak niet dezelfde vergissing, zakenman. U bent sterfelijk, net zoals zij. U moet een beslissing nemen. Doe uw investering nu. Maak het vast. Maak uw verkiezing, roeping vast. Neem een van die polissen eruit. Kijk, gewoon enkele ogenblikken als u kunt. Toen Mozes, die verzaakte een koning van Egypte, een farao te zijn, de smaadheid om Christus groot te achten, farao keek op die mensen neer als een troep moddertrappers, maar Mozes keek op hen als het volk met een belofte. Hoe kijkt u op hen, Gods volk? Mozes had zijn uitbetaling. Houd zijn baardragers in het oog. De Bijbel zei dat zij engelen waren. Waarom? Niemand anders zou hem kunnen meenemen naar waar hij heen ging. Zij waren zijn baardragers. Daar was Elia in de tijd dat al de vrouwen hun haar afknipten, zoals mevrouw Kennedy en zo vandaag doen. Zij schilderden hun gezichten, een Izebel, een koning, en heel het volk werd werelds en de kerk evenzo. En God zond er een profeet in, genaamd Elia, om die zaak te veroordelen. Nadat hij oud en vermoeid geworden was, was hij gereed om naar huis te gaan. Hij hoefde zelfs niet te sterven. Zijn loon kwam ook. God zond hem gewoon een wagen en wat paarden en nam hem op de hemel binnen. Stefanus, die bij het Sanhedrin stond, sprak het tegen hen uit en zei: O, u halstarrige en onbesnedene van hart en oren, die de polis afwijst. U weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zoals ook gij. Bij zijn dood had hij een loon. Hij keek omhoog en zag de hemelen geopend. Jezus staande ter rechterzijde. Moody. De laatste dagen. Zo'n 100 jaar geleden. Een kleine schoenlapper uit Chicago kon nauwelijks zijn naam schrijven. Eens stuurde de krant iemand om Moody te interviewen. Zijn bediening was zo opmerkelijk dat men wilde dat hij in de krant kwam om te zien hoe dat kwam. Wat er was met Moody, wat voor soort prediker moest hij zijn, en een dynamische prediker, en men stuurde dus iemand voor een interview om het in hun hoofdartikel te schrijven, en Moody kon het zelfs niet lezen nadat men het schreef, zodat zijn manager het hem voor moest lezen, en hij zei: hier is hoe het hoofdartikel ging. Er stond: waarom iemand zou gaan om Dwight Moody te horen, prediker is mij meer dan ik kan zeggen. Ten eerste is hij de lelijkste man die ik ooit zag. Kaal en met neerhangende bakkenbaarden. Hij is even groot rondom als dat hij lang is. En wanneer hij probeert te prediken, kan hij niet lezen. En hij jankt wanneer hij predikt. Spreekt door zijn neus en lispelt. En toen hij mee klaar was, haalde meneer Moody gewoon zijn schouders op en zei: zeker niet, ze komen om Christus te zien. Dat was het dus. Ongeacht wat de critici zeiden, hij hield de polis. En toen hij stervende was en de dokter zei, dat is de dood die trof meneer Moody. Toen kwam hij omhoog en zei, noemt hij de dood? Dat is mijn kroningsdag, zie. Hij hield de polis. Mijn goede vriend, Paul Rader, toen ik een kleine jongen was, werd ik ingezegend in een zendingsbaptistenkerk. Paul Rader was ook een zendingsbaptist te Fort Wayne, toen ik vroeger heen ging om hem te horen prediken. Later kwam hij hierheen naar de westkust, kreeg zoveel moeite en tenslotte werd de moeite zo groot dat hij ziek werd, wat uiteindelijk tot kanker leidde en hij was stervende. Hij en Luke hadden heel hun leven samen opgetrokken, waren samengebleven zoals mijn zoon en ik. En toen Paul dus stervende was, stond het Moody Bible Instituut er een kwartet heen en zij stonden daar, Paul had een gevoel voor humor en het was een geweldig kleine... Het Moody Instituut met dit koor of dit kwartet dat men erheen zond, had gezonden, zong Nader mijn God tot u. Paul draaide zich om en gooide het laken van zich af en zei, wie sterft er? Ik of jij? Hij zei, trek die schermen op en zing mij enkele goede pittige evangelieliederen. En zij begonnen te zingen, daar bij het kruis waar mijn redder stierf, daar beneden riep ik voor de reiniging van zonde, daar werd het bloed aan mijn hart aangebracht, glorie voor zijn naam. Paul zei, waar is mijn broeder Luke? Luke was in de andere kamer. Hij wilde zijn broer niet zien sterven. Hij zei, zeg hem hier te komen. Dus Luke ging binnen. En velen van u kennen hem, een grote, zwaargebouwde man. Ging binnen. Paul strekte zijn hand uit, op het bed liggend. En nam Luke bij de hand en keek omhoog in zijn gezicht. En zei, Luke, we zijn een lange weg samen opgetrokken. Maar denk eraan, Luke, binnen 5 minuten van nu zal ik in de tegenwoordigheid van Jezus Christus staan. Gekleed in zijn gerechtigheid. En terwijl hij de hand van zijn broer vasthield, betaalde zijn polis uit. En dan de oude dokter Bosworth, die hier de laatste keer bij mij was, de voorlaatste keer, 84 jaar oud, net teruggekeerd uit Afrika. Ik had een oproep om naar Miami te komen. Ik scheurde bijna de banden van mijn wagen af om daar te komen. Men zei dat hij stervende was. Ik stormde naar hem toe. Ik wist dat hij een polishouder was. Ik ging erheen en ik ging de kamer daar binnen, de kleine kale makker, met zijn armen, zijn kleine broodmagere armen omhoog. Ik rende naar hem toe en viel op mijn gezicht en riep, mijn vader, de wagens van Israël en de ruiters daarvan. Legde zijn handen op mij en zegende mij. Ik zei, broeder Bosworth, kan ik voor u bidden? Hij zei, nee, ik ben niet ziek. Ik zei, wat is er aan de hand, broeder Bosworth? Hij zei, ik ga gewoon naar huis. Ik zei, ik wist dat. Ik zei, ik wil iets vragen, broeder Bosworth. Ik zei, wanneer was de grootste tijd in uw leven en uw bediening? U diende God voordat ik was geboren. Wij zijn samen op de zendingsvelden geweest. Wij zijn in stormen geweest, in de lucht en op de zee. U stond bij mij toen ik duivels zag en aan elke zijde en toverdokters. En het waren grote aangrijpende momenten toen wij zagen dat God hen verlamde terwijl zij daar stonden. Wat was het aangrijpendste moment in uw leven? Hij zei, juist nu. Hij stond op het punt zijn polis te incasseren. Hij zei, alles waarvoor ik heb geleefd, broer Branham, is Jezus Christus geweest. En hij kan elk moment de deur binnenwandelen om mij mee naar huis te nemen. Ja, dat waren polishouders. Die alles gaven wat ze hadden en het ook investeren in de parel van grote waarde. Wilt u vanavond ook niet investeren terwijl we onze hoofden buigen? Ik kan niet over het gehoor zien. Ik weet niet wat, hoeveel of wie er kijkt in het gesloten televisiecircuit vanavond. Ik ga u vanavond vragen, vriend. Laat dit geen ijdele woorden zijn. U bent sterfelijk. U moet sterven. U weet dat. En het kan misschien voor morgen zijn dat uw tijd zal komen. Ik ben niet een persoon. Niet iemand die veel probeert te overreden. Omdat Jezus zei, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal komen. Als er ruimte in het hart is voor die polis vanavond, wilt u het dan niet accepteren? Die polis is Christus. Gods liefde offert polis voor u. Zijn woord om in uw polis, in uw hart levend te worden, wat u deel van hem maakt. Hij is het woord. Accepteer hem in uw leven. Wilt u het niet doen? En deze grote investering doen? Zover ik kan zien, ik kan niet verder dan ongeveer 3 of 4 meter bij mij vandaan zien. Ik ga u vragen om uw handen omhoog te steken, indien u graag een van deze polissen van eeuwig leven zou willen ontvangen. Zeg, ik wil het, broeder Branham. Gedenk mij gewoon in uw gebeden. U ziet mijn hand niet, maar God wel. onze hemelse Vader, dit eenvoudige, ruwe, maar toch ware levensverhaal, ik sprak het op deze manier, heren, opdat de mensen, zakenmensen, het beter zouden begrijpen op de wijze waarop hier op aarde iets vertegenwoordigd is. Dat is de reden dat ik het een polis noem. Vergeef mij als ik verkeerd was om het zo te noemen. Want wij zijn nu in een werkelijk heilig ogenblik, waar er zonder twijfel velen zijn die nu ernstig nadenken, wetende dat ook zij een afrekening moeten hebben op wat zij hier ook hebben, en dat zij zien wat het betekent om het af te wijzen. Nu, die jonge man, die wellicht zo populair was onder het volk, bleef, voor zover ik weet, in de kerk. Hij hield de geboden, hij pleegde geen overspel, stal niet, deed geen van die dingen. Maar in zijn hart wist hij dat hij geen eeuwig leven had. Maak diegenen hier die proberen u te ontmoeten voor eeuwig leven met juist die morele trekken, mogen zij vanavond de uitnodiging ontvangen en gewoon opstaan en zeggen: Heer, ik zal alles doen wat u mij vraagt te doen. Sta het toe, Heer. Ze zijn alle de uwe nu. Ik draag alles aan u op. En als het zaad ergens is gevallen, Heer, op welke grond ook, welk voorbestemd zaad ook, dat gedurende vele jaren hongerde en dorstte, mogen het vanavond misschien ergens op iemand gevallen zijn. Mogen zij leven ontvangen, Vader, want ik vraag het in Jezus Christus' naam. En terwijl we onze hoofden gebogen houden, ga ik broeder Perry vragen, als hij wil, om hier te komen en te blijven en de rest van de dienst over te nemen.